CETA, wie herinnert zich dat? Het handelsverdrag met Canada, een regulering, dereguleringsverdrag eigenlijk met Canada. Er was een jaar of twee geleden veel om te doen toen de Partij Socialist van meneer Magnet dat wilde tegenhouden. Maar tot onze verbazing bleek dat er deze week dan een stemming zou zijn in het Vlaams parlement om dat verdrag goed te keuren. We hebben er absoluut niks van gehoord in de media, maar die volgen tegenwoordig ook niet meer zo deftig op misschien. Maar als het goed is, hebben we Raf Verbeke aan de lijn, die dat alleszins wel van zeer dichtbij opvolgt. Hallo.
Goedendag.
Welkom in de uitzending, Raf. Je bent van Burgerinitiatieven CETA Vrije Gemeenten.
Dat klopt.
Ja, dat handelsverdrag. We hebben eigenlijk niet zoveel tijd, een kwartiertje. Maar we kunnen er waarschijnlijk uren mee vullen. Maar waarom zijn jullie tegen? Dat zal ik zeggen, vooral even dus naar de stemming al dan niet overgaan. Ja.
Alle ervaringen tonen dat wanneer men alle markten opensmijt, dus dat wil zeggen dat men aan deregulering doet, zoals u zegt, van de regulering van markten en diensten, dat dat altijd ten koste gaat van de kleintjes. Het zijn de grote spelers op de markt die bij grotere opensmijten van de markten eigenlijk de spelregels kunnen bepalen. Terwijl wij vinden dat de overheid, dat wil zeggen de mensen en de instellingen die het algemeen belang dienen, dat die het laatste woord moet hebben in het reguleren van markten en diensten. Uh-huh. En dus CETA is de eerste in een lange reeks nieuwsoortige handelsverdragen en investeringsverdragen die de toon zullen zetten, die de Europese Commissie onderhandelt na de grote eurocrisis en die eigenlijk een vlucht vooruit is voor de problemen die de euro en de Europese Unie zichzelf heeft afgeroepen. En men denkt dus door grote markten te maken, door nieuwe markten te gaan veroveren, dat eigenlijk de financiële stabiliteit van Europa, de economische groei in Europa, de herverdeling van de rijkdom, dat op die manier zal opgelost worden. Uh-huh. En dus dat gaan we als een boemerang in onze gezicht terugkrijgen. Maar inderdaad, dus de Vlaamse meerderheid heeft daar geen oren naar. Heeft zich nu plat op de buik voor dat free traders systeem plat op de buik gelegd en heeft dus eergisteren CETA gestemd.
Dus toch, ja.
Tegen meerderheid.
Oppositie tegen meerderheid. En interessant, het blok, wat heeft die gedaan?
Die ook tegengestemd. Die hebben ook tegengestemd.
Ja, toch wel. Ja, oké. Okay, ja, weet niet, met die rechtspopulisten tegenwoordig.
Nee, dus op zich speelt dat weinig rol.
Dus, en CD&V heeft dus ook voorgestemd en N-VA natuurlijk wel, die hadden al zeer... Ja,
ja, N-VA, ja. Hoewel dat er grote spanning was binnen de meerderheid. Dus er zijn meerderheidsparlementsleden die niet hebben meegestemd. Dus wij hebben ook eigenlijk het debat met hen gevoerd. Het debat ging eigenlijk vooral over twee zaken eigenlijk. Dus in tegenstelling tot wat u daarnet stelde, is het niet de Partij Socialist die twee jaar geleden gepoogd heeft om dus CETA tegen te houden. Dat was het voltallige Waalse parlement die maanden gediscussieerd heeft.
En bent u zeker? Ik bedoel de meerderheid van het Waals parlement en Brussel misschien ook, maar oké, het is waarschijnlijk niet alleen PS, maar hebben de liberalen dan ook tegengestemd in Wallonië?
Er is nog niet gestemd. Dus de stemming...
Maar u zegt zo net dat ze toen tegengestemd hebben twee jaar geleden.
Nee, gediscussieerd. Dus er is daar een debat gebeurd. Ja. Dus wat er in het Waals parlement twee jaar geleden gebeurd is, is uniek in de geschiedenis van dit land. Want dus voor het eerst in onze geschiedenis is er een breed maatschappelijk debat geweest over de greep die de Europese instellingen hebben over ons lokaal en ons regionaal en ons nationaal beleid. Dus dat is een kamerbreed gedragen debat waar ook de MR aan heeft deelgenomen. Voor en tegen, dat is logisch. Dus je hebt daar echt een ontwikkeling gehad onder druk van de burgermaatschappij, van een hele straffe Europese en ook Belgische beweging, die eigenlijk een totaal ver van een bed thema, zoals TTIP en CETA, die aan de verkozen van het volk gezegd hebben van kijk, dit kunt jij niet zomaar laten passeren. Dit is niet even sneaken in een of andere wetje. Dit is een fundamentele wijziging van de aard en de fundamenten van onze politiek. Mm-hmm. Omdat dat soort verdragen, die nieuwe soort generatie verdragen, waarvan CETA nu maar de eerste is, die creëren nieuwe instellingen en nieuwe regels waar de parlementaire democratie wordt buitenspel gezet.
Ja.
En op het ogenblik dat de volksvertegenwoordiging zelf de politiek zelf buitenspel zet, dan moeten de burgers optreden en een verantwoordelijkheid nemen. En dat is dan gebeurd in het Waals parlement. En wat we gezien hebben gedurende een, laten we zeggen...
Ja, ik had het eigenlijk alleen maar aan, ik wil niet te veel bij die zaak blijven steken, maar mijn punt was vooral, er is veel hysterie geweest, het is allemaal op magnet gefocust geweest, geframed geweest, om een modern woordje te gebruiken.
En dat hebben we doorbroken. De burgerinitiatief.
Ja, maar het punt was, 2 jaar geleden was er heel veel over te doen. Het is 2-3 dagen geleden gestemd geweest en ik heb er eigenlijk niks van gehoord. Maar wat ik wel interessant vond, u zegt dat er een aantal mensen van de meerderheid zijn afwezig geweest of zo. Dus ja. Is er dan toch, bij wie is er dan toch een zeker ongemak?
Wel, dus zowel bij N-VA als bij CD&V is er eigenlijk grote spanning daarover. En dat draait op 2 zaken. 1, de Vlaamse politiek heeft geweigerd om te wachten op het antwoord van de vraag die ze zelf meegesteld heeft aan het Hof van Luxemburg over de rechtsgeldigheid van CETA. Dus nu dinsdag gaan wij naar Luxemburg, waar dus nu 11 landen, lidstaten, zullen pleiten voor het Hof in Luxemburg, voor het Europees Rechtshof, over de vraag die België gesteld heeft. En België, dat betekent ook de Vlaamse regering. Ook minister-president Bourgeois heeft mee zijn handtekening gezet over de vraag of dat arbitragesysteem dat in CETA zit, of dat dat wel strookt met onze grondwetten en onze grondrechten. Het antwoord daarover wordt maar verwacht in januari, februari volgend jaar.
Ja. Dus als ik even heel kort dat mag uitleggen van u, want dat arbitragesysteem, want men heeft het veel over handelsverdragen eigenlijk, maar eigenlijk is het, het gaat niet over tarieven en zo, het gaat vooral, als ik het goed begrepen ben, corrigeer mij straks maar als ik verkeerd ben, is het grote struikelblok toch dat arbitragesysteem, dus eigenlijk een systeem waardoor dus multinationals dan vooral toegelaten wordt om de Belgische staat dan aan te klagen voor een soort privérechtbank. Als er dingen gebeuren die de investeerder dan niet aanstaan. Hè?
Absoluut. Voilà. Ja, en dat is totaal ondemocratisch.
Mm-hmm. Ja.
En dus de stad Antwerpen en de haven van Antwerpen wordt nu achtervolgd door dat soort arbitrage vanuit DP World, dat is de tweede containerafhandelaar in het deurgangdok, die niet akkoord is met het concessiebeleid van de haven van Antwerpen en die nu dus de haven en België dus achtervolgt met zo'n arbitrage. En op dit ogenblik zitten 3 advocaten in Washington. Die zitten over dat dispuut achter gesloten deuren te discussiëren. En dus het lot van de haven van Antwerpen, het mobiliteitsbeleid in Antwerpen, het klimaatbeleid, het sociaal beleid, de werkstelling van de haven van Antwerpen, dat ligt in handen van 3 advocaten die achter de gesloten deuren over het dispuut van DP World zitten te discussiëren. Hm. En dus de Vlaamse regering heeft reeds zijn beleid aangepast, omdat minister Weitz op 31 januari is begonnen met opnieuw het politiek proces in gang te zetten voor de uitbreiding van de haven, het zogenaamde 9e klein tafeltje.
Ja, ja, laten we eerst nog een keer een stapje terug gaan, want het is een complexe zaak. Ik wil u laten uw zaak volledig uitleggen hoor. Maar dus, want we hebben natuurlijk enerzijds over CETA. U zegt dat is het eerste verdrag van een reeks, maar eigenlijk klopt dat niet, want heel die zaak van DP World gaat over een tussen aanhalingstekens vrijhandelsakkoord, gelijkaardig akkoord met arbitrage tussen België enerzijds en de Emiraten, de Verenigde Arabische Emiraten anderzijds, hè, waaronder Dubai. Ja. Dus ja. En het is dat soort akkoord, CETA-achtig dan, vermoed ik, dat hier de basis is voor die klacht van DP World. En wat, maar leg misschien toch eens uit, wat is er precies gebeurd? Wat heeft de haven heeft dus iets beslist waarvan dus DP World, dus die firma van Dubai, dan gezegd heeft van hey, jullie schaden onze belangen, we doen nu een zaak aan in Washington.
Dus ten eerste, geen enkele verantwoordelijke mag daar iets over zeggen. Dat is een geheime rechtsprocedure. Dat is op zich al ondemocratisch.
Ja, maar het is wel geweten toch, Raf, waarover...
Het is wel geweten
dus wat, over waarover ja, het gaat. Dus over kade,
zeggen,
ja.
Laat ons zeggen, inderdaad, dus laat ons zeggen, de haven van Antwerpen wil tot een soort herverkaveling komen van de concessies van de containerbedrijven. En wou dat regelen in consensus, dat er ronden konden geruild worden en dergelijke. En het is die ruil die DP World niet aanvaardt. En eenzijdig gaat DP World, heeft die arbitrage ingeleid. Dus het gaat over een soort ruilverkaveling. Iedereen weet dat er natuurlijk, ja, met dit soort beleid, als een stad en een regio en een land denkt te moeten een economie op te bouwen die gericht is op dit soort wereldhandel met containers en dergelijke, dan weet je natuurlijk dat je altijd gebrek aan ruimte zult hebben. En dus als je zo'n beleid voert, ja, dan is het logisch dat het niet gemakkelijk is om nog ruimte te vinden. En dus het voorstel dat de haven gedaan heeft binnen die krapte van de ruimte, aanvaardt DP World niet. Ja. En dus in plaats van dat er een democratisch open debat, waarbij je een publiek bestuur hebt, waarbij het bestuur van Antwerpen, het havenbestuur, is het publiek bestuur, dat bestuur vertegenwoordigt ons allemaal en moet het algemeen belang dienen. Het kan onmogelijk dat een bestuur dat het algemeen belang vertegenwoordigt, dat overroeld wordt door één private speler. Wel, dus de gemiddelde kost van die zaak, zelfs al wint België deze zaak, dus dat wil zeggen dat DP wil het ongelijk, kost dat de overheid al minstens 9 miljoen euro.
Gewoon de rechtskosten dan bedoelt u?
Gewoon rechtskosten, zelfs ja. Dus diegene. Dus wat is de bedoeling van die multinationals? En dus wat zien we de laatste jaren gebeuren, zeker na de financiële crisis? Dat is dat op die manier multinationals meer en meer macht krijgen om het beleid van overheden te beïnvloeden. Mm-hmm. En dat is de fond van de zaak. En dat is ook de link met CETA. Het gaat hier om twee verschillende zaken. Het een is een klacht in het kader van een bilateraal investeringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten. CETA is een verdrag met Canada. En er zijn allemaal wijzigingen doorgevoerd aan dat systeem, onder druk van de publieke opinie, onder druk van onze beweging en dergelijke. Maar de fond blijft hetzelfde, dat het niet kan dat een openbaar bestuur achtervolgd wordt door een geheime, eenzijdige rechtssysteem. Ja. Dat moet daaruit.
Ja. En laat ons nu eens teruggaan naar je punt dat je aan het maken was, toen ik je onderbrak, van, dat je zei van ja, ze hebben eigenlijk al proactief ervan uitgaand dat ze baksel gaan halen, heeft de Vlaamse regering al een andere regeling voorgesteld?
Nee, dat kunnen we niet zeggen, want we hebben geen inzage in het dossier. Er zijn dus nu 5 Antwerpenaren die bezig zijn om inzage te vragen in het dossier. Maar dus wat men wel inderdaad al ziet, dat is dat totaal onverwacht doorheen het overleg dat al jaren duurt, dus over de linkerhoever en dergelijke, dat in dat overleg op 31 januari van dit jaar ben minister Weitz totaal onverwacht dat nieuw voorstel van het 9e Saaftingendok gedaan heeft. En dus alle betrokkenen die daar kennis van genomen hebben, verklaren dat dit zeer onverwacht was. En dus dat kan niet anders uitgelegd worden dan een middel om inderdaad reeds goede wil te tonen om tegemoet te komen aan de dreigende wensen van DP World. En die link is heel duidelijk. Dus ik zou die link willen bewijzen op papier, maar ik kan ze niet bewijzen, want geen enkele verantwoordelijke mag iets verklaren daarover. Dat heeft minister Reinders in antwoord op een parlementaire vraag in de Kamer gezegd. Maar wij vanuit onze beweging hebben heel veel experts, heel veel ervaringen, zijn er mensen. En wij weten ook dat dat systeem van arbitrage dat nu dit jaar toevallig 50 jaar bestaat, dat ontwikkeld is geweest in Nederland en dergelijke, dat ertoe leidt dat het beleid van de overheden wordt beïnvloed. Er zijn voorbeelden genoeg. Cargill die heeft bijvoorbeeld de staat Mexico voor een arbitrage gehaald. En dat heeft 76 miljoen gekost. Waarom? Omdat Mexico een gezondheidsbeleid wil voeren tegen obesitas. En die wou het suikergehalte in de frisdranken naar beneden. Maar Cargill die hebben suikerfabrieken. Waardoor dus de winstverwachting van de suikerfabrieken naar beneden zouden gaan. En die hebben gezegd, jij grijpt eigenlijk in onze winstverwachting van onze investering. En dus de staat Mexico is veroordeeld voor 76 miljoen om die dalende winstverwachting te compenseren. Dat is gewoon de wereld op zijn kop.
Ja, ik vind de zaak van DP World zeer interessant, omdat meestal gaat het over zaken die te maken hebben met gezondheid, met milieu of sociale rechten en zo. Maar hier is direct de aanleiding eigenlijk het investeringsbeleid, het economisch beleid van de Vlaamse regering. Want daar 2 jaar geleden de zaak met Wallonië /Magnet of PS, hoe we het ook wel noemen, toen werd er heel veel gezegd van dit is heel belangrijk voor Vlaanderen. En wat blijkt dan 2 jaar later? Dat is eigenlijk Antwerpen via België dan een proces aan haar been krijgt voor haar economisch beleid.
U neemt de woorden in de mond, dank u wel. Dat is nu juist de vaststelling die we eergisteren in het Vlaams parlement hebben gezien. Dat is dat al die herauten van de vrijhandel en van dat economisch nationalisme dat een meerderheid van de Vlaamse politiek en van de regering domineert, dat economisch nationalisme nu door zijn eigen vlooien wordt gebeten. En dus ik betreur dat eigenlijk die zaak van DP World niet in het parlement zelf ter sprake gekomen is. We hebben een open brief gemaakt. We hebben die gegeven aan Bart De Wever. We hebben heel duidelijk gemaakt aan Bart De Wever dat wij ons niet komen moeien in de Antwerpse politiek. Dat wij ook niet stelling gaan nemen over de herinrichting van Linkeroever, uitbreiding en dergelijke. Het gaat om het principe dat de verkozenen van het volk, dat die het algemeen belang vertegenwoordigen en wij steunen hen in de mate zij het algemeen belang vertegenwoordigen. Maar wat zien wij? Dat de meerderheid van de Vlaamse regering, dat die plat op de buik voor private, multinationale belangen, plat op de buik gaat en daar eigenlijk niet alleen ons gezondheidsbeleid, economisch beleid, sociaal beleid en klimaatbeleid in gevaar kunnen brengen, maar hun eigen positie als verkozen van het volk zelf. En vandaar dat wij zonder demagogie zeggen dat CETA een moment is van een soort stille staatsgreep op de grondwetten en de grondrechten van burgers en overheden zelf.
Ja.
En wanneer dat onze overheden zelf de poten van een stoel afzagen... dan moeten de burgers optreden en dan moeten de burgers en hebben de burgers het recht om in burgerlijke ongehoorzaamheid te gaan om het algemeen belang te verdedigen.
Ja, om te eindigen, wat raadt u dan de wakkere burgers aan en wat gaat u zelf als wakkere burger nog doen? En wat zijn de komende stappen?
De eerste stap is nu inderdaad dat wij na deze stemming in burgerlijke ongehoorzaamheid gaan. Er zijn 2 grote dossiers die hangende zijn en die eigenlijk een uitvoering zijn van deze nefaste free traders beleid. Dat is 1 DP World in Antwerpen zoals uitgelegd. Maar ook in de Gentsehaven heeft de ministerraad, nadat de haven van Gent een akkoord heeft afgesloten in maart met de haven van Quebec in uitvoering van CETA, heeft de Gentsehaven zich kandidaat gesteld om een diepvries douane grenspost in te richten.
Ja.
Om een deel van de 80.000 ton vlees, varkensvlees, rundvlees dat hier gaat binnenkomen in CETA om dat te ontvangen. Mm-hmm. Dat is waanzin.
Raf, we moeten gaan afronden. Dus okay. Ja, we moeten misschien een keer apart bellen over die zaak van Gent, want dat klinkt wel interessant, maar we moeten wel gaan afronden. Dus wat zijn de volgende stappen?
De volgende stap is, wij roepen iedereen op contact op te nemen om mee inzage te vragen in het dossier DP World. Dat kunt u doen via de Facebookgroep D1920 op Facebook of via e-mail notitypgent@gmail.com. Dus wij roepen alle burgers op om mee de transparantie mogelijk te maken, waardoor dat we tenminste dat debat kunnen voeren. En we willen die omerta over die stille staatsgreep op onze instelling, op onze rechten, die willen wij breken. Dat is de eerste stap. En dan zullen we zien hoe dan we verder. Voor de rest wordt er binnen 14 dagen gestemd op federaal vlak. Maar de andere overheden, dus Wallonië en dergelijke, die zullen maar stemmen nadat het oordeel van Luxemburg over CETA gekend is. Wat wil zeggen dat we dezelfde burgerinitiatieven die we nu in Vlaanderen gedaan, dat we die zullen ook in Brussel en Wallonië verder zullen ontwikkelen.
Goed, we moeten eruit eraf. Bedankt voor de toelichting en jullie houden ons op de hoogte en dan spreken we elkaar een keer opnieuw in de toekomst. Ja, bedankt. Tot de volgende keer. Bedankt. Dag.